In de eerste plaats heb ik geprobeerd u te laten zien, dan wel vaderschap, dat het niet slechts een kwestie is van voortplanting, maar dat het een kwestie is van erfrecht en aanstelling. En in dat verband zijn wij vorige keer terechtgekomen in de, nou ja, oud-testamentische, maar weer in bijzonder nieuw-testamentische uitspraken, waar gezegd wordt dat de Heer Jezus Christus als Messias en daarmee als zoon en als koning en als hoge priester en als eerstgeborene werd aangesteld op de dag van zijn opstanding uit de dood. Uit het zaad van David was hij naar het vlees. Van Gods wegen verwekt was hij ook. Maar de zoonstelling was de aanstelling als volwassene in het erfrecht. En de titels die ik net noemde worden in de Bijbel in dat verband genoemd. Dat wil zeggen, in ieder geval de oud-testamentische term eerstgeborene, die, of eersteling, dat kan ook nog. Dat is het volstrekt hetzelfde in het Hebreeuws. Maar het zijn termen die in het Nieuwe Testament en via het Grieks tot ons gekomen zijn. En die in het Nieuwe Testament op de Heer Jezus van toepassing gebracht worden. Dat wil zeggen, pas sinds zijn opstanding. We hebben ook gewoon de term zoon. Dat is de meest voor de hand liggende en de meest voorkomende term in dat verband. Hoewel het een uitdrukking is die ook wel wat breder gebruikt wordt, soms. Maar als er gezegd wordt over de Messias, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, uit Psalm 2, dan zegt het Nieuwe Testament in meerdere plaatsen, ik geloof dat we de drie opgezocht hebben vorige keer, als ik me goed herinner, zegt het Nieuwe Testament dat dat gebeurd is op de dag van zijn opstanding. En ook uitdrukkelijk staat erbij dat het niet eerder was. En bovendien dat die aanstelling tot zoon inhield aanstelling in het koningschap, want het erfrecht hield in dit geval inderdaad koningschap in, maar ook in het bijzonder, en daar gaat in het bijzonder ook de brief aan de Hebreeën over, aanstelling als hoge priester, want dat is ook een erfelijke aangelegenheid, en dus een juridische aangelegenheid. Het was zijn aanstelling als hoge priester naar de ordening van Melchizedek, want hebben wij gelezen in Hebreeën 5, hij werd aangesteld door dat. En toen door hem gezegd werd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Ik hoop dat duidelijk is dat deze termen maar niet uit de lucht komen vallen, dat het niet specifieke uitvindingen zijn of uitdrukkingen zijn in van het Nieuwe Testament, maar dat het uitdrukkingen zijn die hun oorsprong hebben niet zomaar in het oude, maar zelfs al direct, eigenlijk in Genesis 1, per slot de titel Zoon des Mensen van de Heer Jezus, die heb ik nog even niet genoemd. De titel Zoon des Mensen is een titel die teruggrijpt op Adam, want dat is wat de term immers betekent, hè? Het is Zoon van Adam. Dat ik die titel nu niet genoemd heb, dat komt gewoon omdat de Heer Jezus ook voor zijn opstanding zoon van Adam was. En in die hoedanigheid stierf hij, met grote nadruk. Dat was de zoon des mensen die niet gekomen was om gediend te worden als koning, hoewel hij daar rechten op zou kunnen laten gelden, maar die gekomen was om te dienen, want hij had ook het recht tot lossing. Ik heb het hier vaker verteld en met genoegen vertel ik het weer. In de eerste plaats omdat het zo onbekend is. In de tweede plaats omdat het essentieel is voor wat hij gedaan heeft. Hè. Er was niet zomaar iemand die in onze plaats wilde staan, zoals het lied zegt. Maar hij was degene die recht had om onze plaats in te nemen. In rechten, voor de rechtbank. Dat is wat hij gedaan heeft. En dat is dus de zoon des mensen die kwam om te dienen. Of nog sterker, de zoon des mensen die gekomen was om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Wanneer zei hij dat? Toen ze nabij Jeruzalem waren en zij dachten dat zijn koninkrijk daar stond zou openbaar worden. Dat is Lucas 19. Ja, dat staat allemaal. Als je die context meeleest, dan spreekt het ineens een stuk sterker, hè? Maar waar het maar om gaat, is dat dat die titels, die komen uit het Oude Testament, hè. Dat hij tot zoon van God werd gesteld. Ja, dat zegt het Nieuwe Testament. Dat werd in Psalm 2, minstens, in ieder geval, letterlijk aangekondigd. Maar de gedachte komt eigenlijk, heeft eigenlijk een oudere oorsprong. De gedachte komt voort uit 2 Samuel 7. Ik weet niet of ik die gelezen heb, kan ik me niet goed herinneren. Maar nee, niet eens.
Goh. Ja, 2 Samuel 7, 12 tot 16.
Ik wou zeggen, het zou me van mezelf tegenvallen als ik dat niet gedaan had. Maar, doe maar. Want daar staat dat een zoon van David tot zoon van God zou zijn. Hij zal mij tot zoon zijn en ik zal hem tot vader zijn. En tot drukt uit dat dat een doel was. Dat wil zeggen, dat was dus eerst niet zo en daarna wel. Hij werd dus tot zoon van God gesteld en God werd hem tot vader. En het wordt van toepassing gebracht op zijn opstanding uit de dood. Ik kan het ook niet helpen, maar die dingen staan gewoon in de... Ik denk altijd, had men maar meer de Bijbel gelezen dan gefilosofeerd, dan was men heel eind verder gekomen. Hè? Als de grote denkers der mensheid nou ook nog in de eerste plaats goede lezers der mensheid waren geweest, zou dat een stuk hebben... opgeschoten, hè? Ja, men zou hoorder zijn, hè? God heeft geen belang bij onze gedachten, wij hebben belang bij Gods gedachten. God heeft geen belang bij wat wij uitdenken, wij hebben belang bij wat God heeft uitgedacht. En wat God heeft uitgedacht verandert niet, dus je kan me beter daarna luisteren, dat is het, hè? Maar wat ik probeer te zeggen is dat wat we van doen hebben met lijnen, ik noem het altijd maar lijnen. Ik bedoel niet noodzakelijk geslachtslijnen, maar ik bedoel wel lijnen die in het Oude Testament worden uitgezet. Als Matthäus 1 vers 1 opent met het boek des geslachts van Jezus Christus, staat er meteen de zoon van Abraham. Dat wil zeggen, er wordt toch teruggegrepen tot Genesis 12. Dat is inderdaad het 12e hoofdstuk van de Bijbel. Dus ja, dat is toch een lijn die getrokken wordt. En als daarna nog gezegd wordt zoon van David, of daarnaast nog gezegd wordt zoon van David, oké, maar dat is dezelfde lijn, hè? Al is er bij Abraham nog geen sprake van koningschap, bij David is dat wel, maar de lijn van David loopt via, of lijn van Abraham loopt via David. En dat de lijn van Abraham teruggrijpt op Adam, ja, dat is vanzelfsprekend. Ook Karel de Grote, zal ik maar zeggen, en Karel de Vijfde. En Karel Verbrugge stammen allemaal af van Adam. Even kijken wie Karel Verbrugge kent. Jongens, zo weinig cultuur in de zaal. He? Niemand? Willy Alberti. Nou ja. Oh, ja. Ja, zo. Ik zocht naar een andere Karel. Konden ze al geen een vinden dan mijn Karel voor. Bij nader inzien had ik Karel 2 moeten noemen, maar ja. Kennen jullie die Karel 2? He? Dat was niet de Hofnar. Karel 2. Nou ja, toe maar. Laat maar zitten. Waar we het over hebben is dat er dus een lijn in de Bijbel loopt van Adam via Abraham. Hij loopt via Noach, maar... Oké, zeg ik zo. Maar een lijn via Adam, van Adam, via Abraham en via David, die leidt naar de Heer Jezus in zijn hoedanigheid als koning. Uit het huis en geslacht van David. En wat Noach betreft, ja, die ontgaat ons gewoonlijk. Dat komt ook omdat de Heer nergens, bij mijn weten, zoon van Noach genoemd wordt. Maar ja. Dat ligt erin besloten. En het aardige daarvan is dat in verband met Noach een mens wordt aangesteld heel uitdrukkelijk als koning over de mensheid. Als rechter van de mensheid. Hè. Wie bloedvergieten bloed zal... Nee, door de mens. Ja. Zal door de mens vergoten worden. En we hebben dat in de tijd, maar dat is lang geleden besproken in verband met bedelingen enzovoorts. Want dat is de inzetting, instelling van de menselijke overheid feitelijk. Maar ook die lijn die komt natuurlijk gewoon uit bij de Heer Jezus Christus als de koning uit het huis van David. Ik zeg het met enige nadruk, omdat er ook andere lijnen in de Bijbel lopen die op een of andere wijze ook bij Christus uitkomen. En die lijnen lopen anders. Dat we daar weinig van weten komt gewoon omdat we ons niet interesseren voor het Oude Testament als zodanig. Moeilijker is dat niet. En omdat wij ook als christenen kennelijk altijd gebiologeerd zijn geweest zijn door de gedachte van koningschap en een koninkrijk. In ieder geval het koninkrijk Gods. En door de vraag, zijn wij het koninkrijk Gods? Zo ja, en waarom niet? Nee, je hebt nog een andere stroming, die is zo ja, en waarom nog niet? Maar het gaat altijd over koningschap, over macht, heerschappij, kroon, kerkvorsten. En de bekende machtsstrijd in de wereld. En daarom ontgaat ons een heleboel van wat de Bijbel ons feitelijk toch concreet meedeelt. Daar heb ik het misschien nog over. Maar ik weet niet wanneer. Om die lijn op te vullen. Maar goed, maar je kan natuurlijk ook gewoon eerst eens stilstaan bij het uiteinde van die lijn. Dan zijn we terecht bij de Heer Jezus Christus, van wie gezegd wordt dat hij inderdaad tot zoon gesteld is. Men zou in ieder geval begrijpen dat zoonstelling, wat in het Nieuwe Testament zoonstelling is, dat dat in feite niks anders is dan de aanstelling in het eerstgeboorterecht. Bij nader inzien, de term zoonstelling is duidelijker. Want eerstgeboorterecht, ja, dat zet ons sowieso op het verkeerde been, omdat het woord eerste niet de betekenis heeft dan van eerste in volgorde, chronologisch, maar eerste in rangorde. Geboorte duidt ons op de geboorte van een kind en daar gaat het helemaal niet over. En recht, nou ja, recht, maar dat is dan toch een recht dat de eerstgeborene krijgt, niet dat hij heeft. Dus het is gewoon een heel beroerd woord. Zo staat het ook dus niet in de Bijbel, hè? Dat woord komt zo niet voor, ja, in onze vertaling komt dat voor. En wij hebben dat te danken, of te wijten, dat weet ik niet. Ik zeg het dus verkeerd, ik moet zeggen, dat komt omdat het Grieks zo'n woord gebruikt. En heeft uitgevonden, omdat het ook niet een normaal Grieks woord is, maar men heeft het uitgevonden om het Oud-Testamentische begrip eerstgeboorterecht, eerstgeborene, eerstgeboorte, te vertalen. Maar dat heet niet eerstgeboorte, er is gewoon een ander woord voor, dat heet begoer. Dat is gewoon een specifiek woord. Wij hebben daar geen woorden voor, dus moest er een uitgevonden worden. Nee, de Grieken moesten er al een uitvinden. Toen werd het, hoe heet het, monogenes. En wat is die andere? Dat was enig geborene, dat is er ook een. En de andere was prototokos. Dat is de eerste winkel, dat begrijpt u. Proto, dat is eerste. En tokos, dat is wat verworven wordt. Hè? Een winkel dus, toko, ja. De eerst verworvene, de eerst gegenereerde. Monogenes betekent de enige, de ene, niet de ene, de ene gegenereerde, maar het is precies hetzelfde. In de Bijbel ook, in het Oude Testament. Er zijn nog een paar woorden voor, maar ik laat ze nu eerst gewoon liggen. Maar we zouden er goed aan doen om daar toch wel het een en ander van te weten, hoe dat zit, hè. Ik verwijs, het is allemaal inleiding voor vanavond, ik verwijs maar even, misschien dat ik er later op terugkom, maar als ik het doe, doe ik het uitgebreid. Dus ja, ik weet niet of u daar dan weer blij mee bent. Maar ik wijs maar even naar het boek Genesis. Een boek dat eigenlijk gekenmerkt wordt in zijn geheel, dat is een belangrijk thema, door die kwestie van die erfopvolging. Nou ja, als ik te langzaam praat, dan schiet het ook niet op. Hè? Dan schieten me veel te veel dingen. Dat begint dan al met een oude schepping die geoordeeld wordt, maar wie erft dat? Ja, en een nieuwe schepping, de herstelde schepping, de gerestitueerde, dan ben ik bij de restitutie, maar dat wilde ik helemaal niet zeggen. Ik wilde zeggen, je begint bij Adam. En Adam was een ziel. En u weet, een ziel is sterfelijk. In de Bijbel. Ja, sorry. Dat weet u toch, hè? Moet toch ergens aanhaken? Moet toch ergens iets bekend zijn, nietwaar? De ziel die zondigt zal sterven, zegt de Bijbel. Is een ziel sterfelijk? Ja, dus. Het kan alleen zijn dat u niet weet wat een ziel is, maar dat ga ik nou niet uitleggen meer, hè? Dat is me te ver terug, hè? U weet, God formeerde de mens uit het stof van de aardbodem. Hij blies in hem de, laten we maar zeggen, de adem of geest des levens. Of zoiets wat er maar staat, want daar wil ik met opzet nou niet op ingaan. En dan staat er, alzo werd de mens een levende ziel. En niet, en zo gaf God hem een levende ziel. Of zo ontving de mens een levende ziel. Of zoiets, zo werd de mens een levende ziel. Een mens is een ziel. Tot vandaag zijn burgemeesters burgemeester van een gemeente van zoveel zielen. Waarom ze niet personen zeggen of mensen weet ik ook niet, maar het heet zo, zielen. Klopt precies. Een mens is een ziel. Is een mens sterfelijk? Is een ziel sterfelijk? Ja, de ziel die zonder zal sterven. Dus dat is niet zo moeilijk. Adam dus was een levende ziel. Hij stierf. Staat ook bij waarom, hebben we ook al eens besproken hier, hè? De meest fundamentele oorzaak is, dit was omdat hij uit de aarde genomen was. Dat staat in de Bijbel. Dat het eventueel niet klopt met uw filosofie. Ik zei toch, dat kun je beter niet doen. Gewoon lezen wat er staat, meen ik, hè? Ja. De eerste mens is uit de aarde aas, ze keerde tot de aarde weder omdat hij daaruit genomen was. Maar neem niet weg dat God aan die mens wat gegeven had, wat nog niet gerealiseerd was. Dat wil zeggen een plan, een belofte, hoe zeg je zoiets? God had wat gezegd over die mens, maar voordat dat gerealiseerd werd, stierf die mens. Maar ja, dat woord van God, dat blijft. Dus nou is de vraag wie erft... He? Want Adam sterft dan of derft, dan heeft hij niks. Maar wie erft, waar gaat het dan naartoe? En ja, het waren nogal persoonlijke dingen hier en daar. Dus je vraagt je af wie. En toen werd het niet Kain, het werd niet Abel, het werd Seth. Want die kwam in de plaats van Abel, zodat het met terugwerkende kracht toch Abel was. Nee, ik vind dat leuk, omdat later in het verhaal krijg je ook zoiets, hè? Dat weet u toch, ik ga eerst even door, hè? Daarna volg je de lijn, dan wordt het, we hebben die namen allemaal besproken ooit hier, hè? Zet, Enos, Kenan, Mahalo, El, Jered, hoe was het verder, Hans? Je zit niet opleid, heb je er niks aan. Nou ja, goed, dan kom je bij Noach, en dan... En bij Noach wordt het weer interessant, want die heeft ook weer drie zonen, daar moet je goed opletten. En dan merk je dat de beloften en wat het maar was, dat die, de belofte wordt vererfd van Noach, want het is nog steeds niet vervuld, hè. Wordt vererfd niet naar de oudste zoon, ook niet naar de jongste deze keer, maar naar de tweede, naar Sem. Hè? En van Sem gaat het dan verder en dan krijg je iets als Peleg en hoe heet zijn broer ook alweer. Nou ja, moet er nou niet toe. Maar die lijn wordt gevolgd en dan kom je bij Terach en dan Abraham. Maar Abraham was niet de oudste zoon. Dus het is geen automatisme dat de oudste, degene die als eerste geboren werd, begoer werd. Of moet ik zeggen, het eerst geboorterecht kreeg. Dat kan je toch zo niet meer zeggen, dat begrijpt toch niemand. Hoe goed je het ook uitlegt, morgen ben je het allemaal weer kwijt. Maar goed. We zitten met die woorden. Het werd Abraham en toen werd het helemaal ingewikkeld. Dat weet u toch, hè? Want vader Abraham kreeg... acht. Ja. Ik vind het altijd leuk als er iemand in stapt. Abraham. Nou goed. Vader Abraham kreeg eerst één zoon, eerst helemaal geen zoon. Toen trad plan B in werking... Toen kreeg hij wel een zoon en dat was Ismaël, maar het werd hem niet, want daarna werd alsnog Sara zwanger en baarde een zoon onder de naam Isaac. waarvan op voorhand al ruim voor zijn geboorte werd aangekondigd: in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Ismaël, de zoon der slavin, zal niet erven met de zoon der vrije. Dat wil zeggen, de vrije erft en de slaaf niet. Dat is een belangrijk thema, want in het Nieuwe Testament wordt het zeker op twee plaatsen nog aangehaald. Dat wil zeggen, in Romeinen 9 in elk geval, wordt zelfs met ons in verband gebracht. En in Galaten. Nou ja, zijn toch goed, geloof ik wel. Maar het werd Isaac dus, hè, en niet Ismaël. Dat is een belangrijke kwestie, want ik weet niet of het ooit tot u doorgedrongen is, maar de grote problemen vandaag in de wereld worden daardoor nog steeds bepaald. De vijandschap, de jaloezie, hoe zeg je dat? Vijandschap. Rivaliteit, dat woord zocht ik, tussen Ismaël en Isaac. Tussen de Arabische wereld, die in het algemeen islamitisch is en claimt de erfgename te zijn van Ismaël, en dus de oudste zoon van Abraham, tegenover de westerse wereld, van oudsher Europa eigenlijk, want dat is Isaac. En als je dat nou weet of niet, dat weet ik niet. Maar dat de rivaliteit is van islam enerzijds en jodendom en christendom anderzijds, ja, dat is Isaac. Dus ja, over die twee gaat het. Nou ja, ik zou bijna zeggen, lees de Koran, maar dat kan je van mij niet verwachten dat ik dat zeg. Maar in de Koran offerde Abraham Isaac, offerde Abraham Ismaël, dat weet u toch, hè? Ja, ja. En daar wordt Ismaël, jazeker. Ismaël niet, maar Isaac. En daarna wordt het nog ingewikkelder, want bij Jacob werd het veel uitgebreider nog, hè. Bij Jacob was er al sprake, bij Isaac, dan wordt het uitgebreider, want die krijgt een tweeling, namelijk Esau en Jacob. En dat wordt al voor de geboorte gezegd, en dat staat notabene nog ooit in Romeinen 9 en zo, hè. En in het laatste boek van de Bijbel, van het Oude Testament trouwens ook nog eens een keer, ter afsluiting van het Oude Testament, in Malachi. Daar staat, in Malachi staat, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. En in de andere schriftplaats zegt dat nog voordat de kinderen geboren waren, God zei, maar de meerdere zal de mindere dienen. En de meerdere is normaal gesproken de oudste, maar hij zou de mindere dienen. Dat wil zeggen, er stond al lang vast dat van voor de geboorte van de tweeling uit één en dezelfde vader, één en dezelfde moeder, om zo te zeggen, dat daar de jongste zou erven. Ja, die lijn wordt gevolgd, hè. Kortheidshalve aangehaald als Abraham, Isaac en Jacob, omdat het verhaal daar grote nadruk krijgt en specifieke beloften gedaan worden aan die generaties. En daar moet ik eigenlijk ophouden, omdat daarna het verhaal helemaal ingewikkeld wordt. Want daar blijkt de belofte, of wat God beloofd heeft, gesplitst te worden. Dat wil zeggen, wordt in onderdelen, hoe zeg je dat, in onderdelen ontbonden en de diverse, hè? In factoren, dat het is al donderdag weer, dus ja, het wordt toch moeilijk. Wordt in factoren ontbonden en de verschillende factoren gaan met verschillende afstammelingen mee, waar wij gewoonlijk geen aandacht aan geven, maar in de Bijbel speelt het een belangrijke rol. Inclusief in het Nieuwe Testament en onze bedeling ook, zeg maar. Namelijk dat voor zover de belofte inhield koningschap over de gehele mensheid, werd die belofte meegegeven door Jacob aan Juda. Voor zover het priesterschap in het algemeen inhield, nou ja, in ieder geval het oud-testamentische priesterschap, maar priesterschap in het algemeen hoor, werd het meegegeven aan de stam van Levi. Ja, maar dan heb je nog gewoon eerst geboorterecht. En er ging aan geen van die twee, er ging weer aan een andere mee. Dat ging namelijk naar Efraïm, die de zoon was, die de kleinzoon was van Jacob, de zoon van Jozef, zodat het met terugwerkende kracht alsnog bij Jozef terechtkwam. Zie je, de geschiedenis herhaalt zich. Heb je dat? En daar wordt het met recht ingewikkeld, maar dat geeft niet, want daar raken we toch altijd de draad van de geschiedenis kwijt. Dus niemand heeft er ooit vragen over. Toch wel? Of had u er wel vragen over? Ja, misschien wel, maar ik wilde er nu ook niet op ingaan. Maar het zijn, dan heb je dus al drie lijnen die getrokken worden. Hè? Koningschap, priesterschap en eerstgeboorterecht. Waarbij als je vraagt wat is eerstgeboorterecht, dan zeg je nou, als het een beetje belangrijk is, hoort daarbij koningschap en priesterschap. Want dat wordt zo vererfd. Zodat nou de vraag is, wat is eerstgeboorterecht zonder koningschap en zonder priesterschap? Dan wordt hij toch iets ingewikkelder, lijkt mij. En als dat probleem onoplosbaar is, oké, we vergeten het gewoon toch. We doen net of het in de Bijbel niet meer voorkomt. En als in het Nieuwe Testament gesproken wordt ineens over Christus als de eerstgeborene, doen we net alsof het iets nieuws is en nergens op stoelt. Toch? En nog erger wordt dat, want daar wilde ik het eigenlijk met u over hebben. Nog erger wordt dat als van ons, van u en mij, mag ik hopen tenminste, gezegd wordt in Efeze 1 vers 5 dat God ons tevoren, wanneer dan? Dat moet toch minstens oud-testamentische tijd zijn, hè? Die ons tevoren, Efeze 1 vers 5, die ons tevoren verordineerd heeft. Het wordt geschreven in het Grieks als één woord. Tevoren is pro en verordineren is origo. En dat betekent het einde vaststellen. U herkent het hopelijk, want horizon in het Nederlands. Nu is geen Nederlands eigenlijk, maar wat is de horizon in fatsoenlijk Nederlands? De einder, ja. De gezichtseinder. Dat is het, ja. En orizo wil zeggen het einde. Dat wil zeggen de bestemming bepalen en verordineren. Oké, je moet het gewoon even weten, hè. Die tevoren onze bestemming bepaald heeft. En wat is die bestemming dan? Die ons tevoren verordineerd heeft tot. Denk aan de uitdrukking. Hij zal mij tot zoon zijn. En ik zal hem tot vader zijn. Die ons tevoren verordineerd heeft tot. Zoonstelling. Dat is één woord. Hyothesis. Hyos is zoon. Een these, dat weet iedereen, hè? Dat is een stelling, hè? Een antithese, dat is een tegenstelling. Ja, mooi, hè? Makkelijk, hè? Waarom hebben de vertalers dat dan niet zo vertaald? Nou, dat zei ik. We kennen dat begrip niet. We hebben de gedachtegang in het Oude Testament niet opgepikt. Zijn het kwijtgeraakt, enzovoort. Waren bovendien in de eerste plaats geïntroduceerd en eigenlijk uitsluitend geïnteresseerd in de eigen zaligheid. Hè? Dat is nog steeds in Calvinistische kringen, waarin die Statenvertaling gemaakt is, het grote probleem. Hoe wordt een mens zalig? Kan een mens zalig worden? Weet hij zeker of hij zalig is? Dat is nog steeds het probleem. Dat weten ze daar niet zeker. Ik geloof dat ze inmiddels het probleem hebben afgeschaft. Maar nou weten ze het natuurlijk nog niet zeker. Nou ja, het is niet aardig om erop in te gaan, maar ze hebben ervan gemaakt. Nou ja, God maakt dat zelf wel uit. Dan zijn wij van het probleem af. Of juist dan zitten wij ermee. Dat wil zeggen, God kiest wie er zalig wordt en wie niet. Ja, jongens, dat gelooft men over heel de wereld, overal. Als er iets bestaat als zaligheid, heeft de mens er toch niks in bij in te brengen. Want de mens gaat nou eenmaal dood. Dus als het bestaat, dan moet God het zelf regelen. Met andere woorden, dat is een mooie basis voor fatalisme en voor onverschilligheid. En als je zegt, maar Calvinisten zijn toch niet onverschillig, zeg ik, nee, maar dat, voor dat doel worden ze dus onder een wet geplaatst. Er moet er tucht zijn in de gemeente om ze toch nog een beetje actief te houden. Maar als je echt ze vraagt, waar is dat dan voor, word je dan zalig daardoor, kan je daar wat mee verdienen? Zeggen ze, als ze orthodox zijn, nee, je wordt er niet zalig door, je kan er niets mee verdienen. En waarom doe je het dan? Dan hebben ze uitgevonden dat als je niet aan die wet houdt of niet je best doet, dan word je met dubbele slagen geslagen. Dan zul je met dubbele slagen geslagen worden. Ik durf niet eens te vragen wat dat betekent. Maar ja, uitgevonden. Dan heb je het nog slechter in de hel. Ja, zoiets. Ik kom daar nergens mee. Maar het is tragisch toch wel, hoor. Die ons tevoren verordineerd heeft, hadden ze maar gedaan wat ze altijd doen als ze het niet begrijpen. Want dat vind ik een compliment waard. Wat de statenvertalers gewoon doen, is als ze het niet begrijpen, gewoon woord voor woord vertalen. Dat er dan onzin staat, oké, dat is dan onzin, maar dan hebben ze het wel letterlijk vertaald. U weet wel. Ik schiet me geen ander voorbeeld te binnen, waarvoor excuus. Jesaja 42, ik zal u geven aan verbond des volks. Dan weten ze tot vandaag niet wat het betekent. Ze hadden het beter ook niet kunnen vertalen. Dan stond er gewoon wat er staat. Hè? Ik zal u geven aan Britam. Britam.
Britam.
Am is volk en Brit, dat weet u wat het is. Dat is een Brit. Aan Britam. Aan Britannië. In fatsoenlijk Nederlands. Maar goed. Maar daar gaat het me nou even niet om. Waar het me wel om gaat, is dat de vertalers normaal zich houden aan deze regels. Ze weten het niet, dus vertalen ze woord voor woord. Als u, misschien kent u dat waarschijnlijk. Er zijn ook Bijbels waarin gewoon woord voor woord vertaald is. Dat is niet eens een vertaling. Dat is gewoon een omzetting, hè, met een woordenboek in de hand. Die bestaan ook. Ja, voor als je de echte grondtekst niet lezen kan en toch zo nauwkeurig mogelijk toch wil weten eigenlijk wat er dan staat, heb je zulke dingen, hè. Wie gebruikt er iets soort? Nou, daar zit er een in. Een letterlijke
kun je downloaden bij
Bijbels Panorama. Even een Bijbels Panorama, die wijs je de weg wel. Dan is een gratis programma, maar daar zit die versie ook in. Kun je letterlijk, het is dan Engels trouwens, hoor, maar goed. Letterlijk vertaling. Woord voor woord, letterlijk alleen in het Engels, maar. Nee, Strong is een codering van de Hebreeuwse woorden, waardoor het mogelijk is om studie te maken ook van het gebruik van het voorkomen van Hebreeuwse of Griekse woorden zonder dat je die lezen kunt. Dus dan krijg je gewoon een codenummer mee. En dat is natuurlijk een ideaal systeem ook om in de computer te gebruiken. Niet dat, nou ja, goed. Het is niet het laatste woord, maar als je dus inderdaad die talen niet kent, dan is dat altijd een heel goed alternatief. Je kunt in ieder geval zien welk woord er voorkomt en waar het gebruikt wordt. En Strong zelf geeft ook een verklaring, min of meer. Een heel eenvoudige vind ik eigenlijk, maar geeft een verklaring van de termen. Maar dat even terzijde. Die ons tevoren verordineerd heeft, dat wil zeggen God heeft tevoren, dat wil zeggen dus voordat de gemeente bestond, impliceren dat God ook van tevoren bepaald heeft dat die gemeente zou komen, zodat we nu alle ultradispensationalisme kwijtraken onderweg. De Calvinisten waren wel kwijt. Nu de. Hè? Tenzij ze geïnteresseerd zijn in de Bijbel. Hè. Ik bedoel, wat betekenen die dingen toch? Je moet je daar niks van aantrekken. Hè. Wij zijn zondaren, wij worden uit genade zalig. Door geloof, dan zijn we kinderen gods en we interesseren ons voor het woord gods. En al die andere stickers doet uiteindelijk natuurlijk niks te zaken. Dat begrijpt u toch, hè? Nou goed. Hij heeft tevoren ons als gemeente verordineerd tot zoonstelling. Niet de aanneming tot kinderen. Want God heeft niet tevoren verordineerd dat wij kinderen gods zouden zijn. God heeft tevoren verordineerd dat wij die kinderen gods zijn. tot zonen zouden gesteld worden. Kijk, dit is logisch. En eigenlijk moet ik even teruggrijpen, want in vers 4 staat, gelijk hij ons uitverkoren heeft. Dat is een term die teruggrijpt naar, voor mijn part uit, het verleden. Hij heeft ons uitverkoren, dat wil zeggen, hij heeft ons ergens uitgekozen, in iets eenvoudiger Nederlands. En ik wijs er maar op dat het woord uit er niet voor niks staat. Want je kunt iets kiezen, je kunt iets ook uitkiezen. Ik weet niet of je het verschil nog kent, maar kijk, er liggen daar dropjes, zal ik maar zeggen. Nou kan ik er één kiezen. Ja. Maar uitkiezen, dan zal ik hem toch echt ook moeten pakken. Dat begrijpt u toch, hè? Want dat zijn twee dingen in één. Waarvoor vriendelijk dank. Kijk of ik nog een voorbeeld kan bedenken. Nou. Hij heeft ons uitverkoren. En let vooral op wat erachter staat, hè? In hem. In hem. God heeft ons niet uitverkoren. God heeft ons uitverkoren in hem. Want God heeft hem uitverkoren. En waar wij zijn lotgenoten zijn, dan wel deelgenoten zijn van hem. Waar wij leden geworden zijn van zijn lichaam. Waar wij één plant met hem geworden zijn. Een beetje ruime vertaling. Waar wij met hem zijn samengegroeid, want dat staat er letterlijk in Romeinen 8. Hebben wij dus deel aan zijn uitverkiezing. En eigenlijk moet ik dan nog een vers verder terug. Want er staat dat God ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in de hemel. In Christus. Dat betekent dat we dus aan hem deel hebben. Dat zijn zo de uitdrukkingen daarvoor, hè, in het Nieuwe Testament. Is Christus uitverkoren? Ja, wij zijn in hem, dus we hebben deel aan zijn uitverkiezing. Is Christus opgestaan uit de dood? Dan zijn we met hem opgestaan. Is hij gestorven? Ik had het eerder verder terug moeten grijpen. Ja, wij zijn één plant met hem geworden. In de gelijkmaking zijn ze dood. En zijn er begrafenis. En in de gelijkmaking zijn er opstanding. Het is ons niet echt overkomen. Maar waar we nu in hem zijn, hebben we daar deel aan. En worden wij geacht. Dus juridisch volkomen terecht. Deel te hebben aan al zijn zegeningen, zoals dat zijn, dat hij was uitverkoren van voor de nederwerping der wereld, en nu wij in hem zijn, hebben wij alsnog deel aan zijn uitverkiezing. En voor de Calvinisten onder u, als je uitverkoren wilt wezen, dat kan. Dan moet je tot geloof komen in de Heer Jezus Christus. Daarna, en niet eerder, ben je uitverkoren. Niet om zalig te worden of zoiets, hoor. Dat ben je dan al, hè? Ja. Maar dan heb je aan hem deel en word je getrokken uit, gekozen uit, van Gods wegen getrokken uit de tegenwoordige boze eeuw, zo heet dat in Galaten 1 vers 4, bijvoorbeeld. Maar het is in hem. En of wij in hem zijn of niet, dat is onze keuze. Dat wil zeggen, dat hangt van onszelf af. Dus 100%. Van onszelf afhankelijk. Zijn we bereid God te geloven op zijn woord? Of niet? En dat is ook de enige zin van de prediking van het evangelie uiteraard. Hè? Als de mensen niks aan kon doen, waarom zou je het evangelie prediken? Nu wat ik nou denk, dan moet je dan met een evangelische omroep. Die dingen, die ontgaan mij dan. Ik, ja. Dan zeg maar, je hoort daar geen evangelie. Ja, nee. Zolang het in die handen is, hoef je daar ook niet veel van te verwachten. En als het toch gebeurt, doet men het uit traditie of zo, maar het heeft weinig zin. Als je gelooft in uitverkiezing, als je dat echt gelooft, ja, wat voor zin heeft prediking van het evangelie? In die kringen zeg maar, ja, het Het is een kwestie van te moeten en niet te kunnen. Dat hebben ze uitgevonden. Je moet tot geloof komen, maar je kan niet, want je moet eerst uitverkoren zijn. U begrijpt het niet? Nee, ik ook niet. Nee, maar men heeft het mij verteld. En dit zijn heel, heel standaard uitdrukkingen, hoor. Vergis je maar niet. Ja. Maar lees nou wat hier staat. Wij zijn uitverkoren in Christus, nadat wij tot geloof gekomen zijn. Dan hebben we deel aan Christus, hebben we deel aan zijn verkiezing. Hebben ook deel aan, vers 5, die ons tevoren verordineerd heeft tot zo'n stelling. Want de Heer Jezus Christus was tevoren verordineerd om tot zoon te worden aangesteld. Als wij het hebben over de zoonstelling van Christus, komen we niet zo makkelijk terecht bij dit vers. Dat denken we dan niet. En toch staat het hier, hè. Hij was tevoren verordineerd tot zoonstelling. Als dat niet zo is, dan kan het ook niet zo zijn dat wij in hem tevoren verordineerd zijn tot zoonstelling. Want als hij het niet is en wij zijn in hem, zijn wij het ook niet. Toch? God heeft ons tevoren verordineerd tot zoonstelling door Jezus Christus in zichzelf en dat naar het welbehagen van zijn wil. Dat is niet een keuze die God maakt van wie zal ik nou eens behouden laten worden en wie zal ik verloren laten gaan. God heeft ervoor gekozen om degene die als eerste tot geloof komen in de Heer Jezus Christus deelgenoot te maken van al zijn zegeningen. En dat kan hij doen. En dat heeft hij gedaan. Waarheen zijn wij dus onderweg? Naar onze aanstelling tot zonen. Komen wij dan in aanmerking voor het eerst geboorterecht? Het antwoord is, zou het wel denken. In de eerste plaats omdat wij in Christus zijn. In de tweede plaats natuurlijk, wij zijn met hem geworden tot eerstelingen, eerstgeborenen, in het Hebreeuws hetzelfde woord, tot eerstelingen van een nieuwe schepping en van een nieuw verbond en van een koninkrijk enzovoort. En daarom heet de gemeente in Hebreeën 12 dus ook de gemeente van eerstelingen. En aangezien eerstelingen dan wel eerstgeborenen bestemd zijn voor de Here, feitelijk aan hem geofferd moesten worden. Nou ja, of gelost. Je kon iemand anders daarvoor in de plaats. Hè? Voorbeeld. Toen Isaac geofferd werd, werd hij, zei het dan op laatste moment, alsnog vervangen door een ram met zijn horens verward in de doornen, zodat je weet dat het gaat over de Heer Jezus Christus, de ram. Die kwam onder de wet, want de doornstruik is een beeld van de wet. Ja, vandaar de doornenkroon uiteindelijk. Hè? En je raakt erin verbad en je gaat er toch in dood eigenlijk, maar vooruit. Hè? Maar dus vervanging, inderdaad. Maar eerstgeborenen zijn bestemd voor de Heer. Voor de hemel eigenlijk. En dus staat dat er ook in Hebreeën 12, een gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. Maar opgeschreven, inschrijven noemen wij dat. Die hemelsburgerschap heeft ontvangen. En teruggrijpend op waar we het vorige keer over hadden. Het is daarmee ook volkomen logisch dat als de Heer Jezus werkelijk de Messias is en dus de eerstgeborene van een nieuwe schepping en zoon van God enzovoort, dat hij dus inderdaad gepromoveerd wordt naar de hemel, geofferd wordt. En misschien hoort u het voor het eerst wat ik nu zeg, maar doe dan maar rustig aan, maar lees dan de Hebreeënbrief nog eens een keer, dan zeg ik u nu eerst dat als daar sprake is van een offer dat de Heer Jezus gebracht heeft, dan staat er dat hij het bracht als hoge priester. En er staat er ook dat hij geen hoge priester was toen hij nog hier op aarde was. Met andere woorden, het offer van Christus is een offer dat hij gebracht heeft sinds of na zijn opstanding. En dat klopt precies, want daar wordt de eerstgeborene geofferd. Hij zegt, Zie, hier ben ik, o God. Hebreeën 10. Om uw wil te doen. En toen zei God, dienstknecht, gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. Ik maak u tot koning en hogepriester naar de ordening van Melchizedek. Koning en hogepriester van een nieuw verbond. Ik onderwerp u alle dingen aan uw voeten. Om eens wat andere oud-testamentische uitspraken weer aan te halen. Kijk, dat is wat gebeurt. Dat is zijn zoonstelling. Als eersteling. Gepromoveerd naar de hemel. Wel nu, als wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel. In Christus, Efeze 1, vers 3. Wat denkt u dat er met ons gaat gebeuren? Dit is de makkelijke vraag. Ik had ook kunnen zeggen, wat denkt u wat er met ons gebeurd is? Dat is iets moeilijker. Laat ze het omslaan. Efeze 2, vers 4. Maar God die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt. Heeft ons levend gemaakt met Christus. Vers 6. En heeft ons mede, niet heeft ons ook opgewekt, heeft ons mede opgewekt. Dat wil zeggen, toen God de Heer Jezus Christus opwekte uit de dood, ontstond daar ook ons nieuwe leven. Want wij hebben nieuw leven ontvangen van Christus en het leven is ons Christus. Christus die ons leven is, heet het nog een brief verder, twee brieven verder in Colossense. Hij heeft ons mede opgewekt en heeft ons, en hier zie je het eerstgeboorterecht feitelijk terug. Ik stik altijd een beetje in het woord, hè. Eerstgeboorterecht, oké. Zo heet het nou eenmaal, doe maar. Vind je, heeft ons mede gezet in de hemel. Want alles wat de baarmoeder opent, is mijn, zei de Heer. Nou, hij zei alles, nog een probleem, we zijn vanavond toch bezig. Alles wat mannelijk is en de baarmoeder opent, is mijn. Is de gemeente dan mannelijk? Ja. Is Christus mannelijk? Ja. Nou ja, wij zijn leden van zijn lichaam. Daar heb ik niet alles mee gezegd hoor, want het is echt iets gecompliceerder dan ik nu zeg. Maar de gemeente wordt beschouwd als één man, een mannelijke zoon. Dus de uitdrukking uit Openbaring 12, die je nooit zal begrijpen als je niet eerst begrepen hebt dat de gemeente per definitie mannelijk is. Dat het woord gemeente een vrouwelijk woord is. Ja, dat is een taalkundige kwestie. Dus dan wordt het zij en haar, volgens goed taalkundig gebruik. Maar de gemeente wordt geacht één man te zijn, het lichaam van één man. Kan het ook niet helpen. Kan niet helpen, ik zou niet willen. Nou goed. Maar we zijn met Christus opgewekt en met Christus gezet in de hemel. Wat moet een zalig mens, iemand die behouden geworden is, eigenlijk in de hemel? Die vraag nooit gesteld. Ook kan er ook wel bijbelteksten bij geven. Uit de oude, dat moet ik even zoeken hoor. Maar daar staat er, God heeft de aarde gemaakt tot bewoning voor de mens. Of God heeft de mens gemaakt omdat hij de aarde zou bewonen. Wat moet een mens dan als hij dan, en die mens is sterfelijk, dan moet er, goed, er komt er eeuwig leven tot stand, maar waarom moet nou zo'n mens ineens in de hemel? Wat heeft hij daar nou te zoeken? Hoe komt dat? Er zijn trouwens heel wat mensen die zich christelijk noemen, die überhaupt niet geloven in de hemel. Ze hebben trouwens het woord hemel opgevat als het hiernamaals. En dikwijls bedoelen ze dan ook nog gewoon hier op aarde, zij het dan een nieuwe aarde. Het is niet zo. De hemel is hoger dan de aarde. Staat ook in de Bijbel. Voor zover u dat nog nodig had. Maar het staat erin. De hemel is hoger dan de aarde. Dus de gemeente krijgt een hogere positie. Maar alleen, enkel en alleen, omdat die gemeente een gemeente is van eerstgeborenen. En die gaan naar de hemel. Dat is van God bestemd. Krijgt een hemelse positie. En troon. Want de eerstgeborene... Ja, krijgt het prima. Dat wil zeggen, krijgt de troon, als die er is, krijg je die. En dat is inderdaad het geval. Bovendien, Christus is degene die gekroond zal worden met eer en heerlijkheid. Maar als u en ik levend zijn van zijn lichaam, ook al is het dan beeldspraak, dan nog. Dit is wat het betekent, dat wij gekroond zullen worden. En dus kan in openbaring gezegd worden dat de Heer Jezus Christus ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. En veel eerder nog kan Petrus zeggen dat wij zijn toegevoegd aan die ene steen, deel hebben gekregen aan die ene steen en gezamenlijk gebouwd worden tot één tempel, een woonstede Gods in de geest, of hoe het maar heten mag, een koninklijk priesterdom. Dan heb je de priesters en koningen weer. Het eerste geboorterecht namelijk. Over de hele mensheid. En uiteindelijk een nieuwe mensheid, waarvan wij dan eerstelingen zijn. En dat is wat hier gezegd wordt. Daarheen zijn wij onderweg. En onze zaligheid als zodanig, smal genomen bedoel ik, houdt in, inderdaad, wij komen tot geloof en ontvangen nieuw leven, worden uit God geboren, dan wel uit de geest geboren, met dank aan achterin volgens Johannes 1 en Johannes 3. Dan zijn wij kinderen Gods, met dank aan 1 Johannes 3. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. Hè? Ja, maar dat is niet het eind van het verhaal, want wat verwachten wij van een kind? Dat hij opgroeit. En wij moesten dat als kind trouwens leren. Met gebaren. Gebaren. Nee, we waren gewoon, maar... Nou goed. Gebaren. Lees je Bijbel, bid elke dag als je groeien wilt. Man.
Daarom ben ik zo lenig.
Daarom ben ik zo lenig, ja. Was niks voor mij. Maar toen maar. Maar wel leuk natuurlijk toch, hè? Het is ook waar natuurlijk, hè? Als je groeit, waarom moet je groeien? Omdat als je niet groeit, dan word je nooit handelsbekwaam, heet dat. Of heet het handelingsbekwaam? Handelingsbekwaam? Hoe heet het in het Nederlands? Hè? Nou ja, als je niet volwassen wordt, kun je niet erven, betekent dat. En zolang officieel een mens minderjarig is, kan hij geen erfenis krijgen. Die wordt dan hooguit wordt die bewaard. Staat onder toezicht voogd, heet dat. En dan, weet je wel. En dan als de persoon die erfgenaam in kwestie meerderjarig wordt, dan krijgt hij zijn erfenis. En dat is feitelijk wat zo'n stelling dan ook is. En sommigen worden nooit volwassen. Ik heb een broer, die is niet handelingsbekwaam. Die staat onder een voogd. Die heeft, ik moet altijd nadenken hoe je dat tegenwoordig moet zeggen. Die heeft wat. Wij denken altijd dat hem wat mankeert. Maar het schijnt dat hij iets heeft, namelijk een syndroom van Down. Ja. Maar volgens mij is hij wat kwijt. Maar dat doet er nou niet toe. Nee, afgezien daarvan, zuster, hij is de rijkste van alle broers en zussen van ons. Hoor. Echt wel. Hè? Ja. Doe maar. Hij geeft niks uit namelijk. Dat is makkelijk, hè? heeft niks nodig. Nee. Hij krijgt alles. Nou ja, doe maar weer. Maar die kan niet een akte ondertekenen. Hij kan het ook letterlijk niet. Dat is weer een ander verhaal. Maar hij zou het ook niet mogen. Nou, dat is waar het om gaat. Het kind moet volwassen worden. En niet alle kinderen worden volwassen. En dat geldt ook voor kinderen Gods. Ze worden niet allemaal volwassen. Want hetzelfde Hebreeën 12... Ik vertrouw erop dat u dat nazoekt als u het niet weet, hè. Ik zeg het er ook niet voor niks bij. Datzelfde Hebreeën 12, dat spreekt over gemeente van eerstgeborenen. Spreekt een paar versen eerder over de mogelijkheid dat je je eerstgeboorterecht kunt verkwanselen. Voor een bord soep of zo, ja. Ja, zoiets. Of waarvoor dan ook. Maar dat niet iemand zei, want er staan sterke teksten hoor. Ik ga er wat laconiek overheen, maar er staan sterke teksten. Hè. Er staat dat niet iemand zei een hoereerder gelijk Esau. Een hoereerder. Ontrouwer. Een hoereerder. Gelijk Esau die om een spijs het recht van zijn eerstgeboorterecht weggaf. En daarna zocht hij een plaats van berouw, maar vond hij niet, hoewel hij die met tranen zocht. Hij heeft er dus eeuwig spijt van. Letterlijk. Hm? Met andere woorden, dat kan ons dus ook gebeuren. Hè? En daarom worden we opgeroepen om trouw te zijn aan de Heer. Dat is het dan. Ik vind niet dat je daar erg veel zorgen over moet maken, eerlijk gezegd. Want het lijkt me niet goed. Je moet vertrouwen op de Heer. Die ons zou doen opwassen. Die ons zou opvoeden. Die bovendien geduldig is. Hè? Maar niet in min, fundamenteel geldt dat wel. Hè? Ik zeg altijd maar zo. Nou ja, als je dit gewoon in de gaten hebt. En weet van, wij zijn onderweg naar onze zoonstelling. Naar een kroon zeer schoon die ons wacht aan Gindse kust voor u. Of mij wacht een kroon aan Gindse zee. Hoef je niet meer naar de tandarts, zuster, nee. Ja, maar goed, dan... ja. Ik praat er langzaam hoor, dan komt dat allemaal op. Maar vooruit. Maar als je dat nou maar in de gaten hebt en weet... en je voor de rest aan de Heer toevertrouwt... dan zorgt de Heer daarvoor. Dan hebben wij een Vader in de hemel... die weet wat wij nodig hebben... die ons in heel de waarheid zou leiden... en die ons bovendien zou leiden naar onze zoonstelling. Dat staat niet hier, dat staat in Romeinen 8. Daar vinden we namelijk diezelfde uitdrukking... aanneming tot kinderen... enige malen terug in de Statenvertaling. Zoals gezegd, dat had moeten zijn zoonstelling... aanstelling namelijk in het erfrecht en in het bijzonder dus in het eerstgeboorterecht, want daar komt het op neer. In dat verband moet ik de draad ergens opnemen en dat doe ik in vers 14 van Romeinen 8. Waar staat, want zoveel als het door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods in de vertaling... Dat is ook het misverstand, hè? Dat had moeten zijn zonen Gods. Het onderscheid is tussen het geboren kind, om zo te zeggen, dat wat geboren is, en de volwassenen. En als het om volwassenen gaat, dan heet het zonen. En dat is wat hier staat. Zoveel als het door de geest Gods geleid worden, die zijn zonen Gods. Ik moet er wel meteen een aanmerking bij maken, dat is namelijk... dat in de volgende verse gezegd wordt dat wij het nog niet zijn. En hier staat, althans tot het tenminste gesuggereerd, dat wij het zijn, of zouden kunnen zijn, met een slag om de arm. Het verschil is dit, dat de officiële aanstelling tot zonen wacht ons in de toekomst, zo zonder meer. Als het al komt, komt het in de toekomst. Dat neemt niet weg dat op voorhand degenen die tot zonen gesteld zullen worden, inderdaad als zonen beschouwd worden. Dat heb je namelijk al in Genesis. Waar van tevoren gezegd wordt, het is niet Esau, het wordt Jacob. Al voor ze geboren waren. En dus wordt Jacob beschouwd als de zoon, hoewel het wacht... tot de gelegenheid waarbij Isaac officieel die eerstgeboortezegen uitspreekt over Jacob. Maar niettemin wordt hij van tevoren al zo beschouwd. Hetzelfde gold een generatie eerder ook al bij Isaac. Want ook voor de geboorte van Isaac werd al gezegd... in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Hebben jullie dat nog? Hetzelfde geldt vervolgens ook voor de Heer Jezus... die als zoon van God beschreven wordt, die soms ook zo genoemd wordt, terwijl hij het nog moest worden officieel bij zijn opstanding uit de dood. Sterk in dat verband zijn de uitdrukkingen in Hebreeën 5, waar eerst staat dat hij tot zoon gesteld is geworden... toen tot hem gezegd werd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dat was bij zijn opstanding uit de dood. Maar daarna staat er over hem, gewoon de volgende verse, die in de dagen zijn vleesjes gehoorzaamheid geleerd heeft, uit hetgene heeft geleerd, hoewel hij de zoon was. Terwijl je net gelezen hebt, hij werd het pas in zijn opstanding. Maar het hele punt is, hebben we het tevoren al als zodanig beschouwd. Tenzij er wat mis zou gaan. Maar eigenlijk mag ik dat niet eens zeggen. In dit geval niet tenminste. Maar tenzij er wat mis zou gaan, dat is de zoon. Maar zo zit het altijd met erfrecht. Hè? Tenzij er wat misgaat, wordt Willem-Alexander, zijn de koninklijke hoogheid, Willem-Alexander, wordt de volgende koning in Nederland. Dan heet hij ineens Willem, zodat je ook daar het verschijnsel ziet van naamsveranderingen, hè, van meerdere namen die gebezigd worden. Heb je de Bijbel ook trouwens. Hè? Jacob heet niet voor niks ook Israël, om maar eens wat te noemen. Maar je moet wennen aan dit verschijnsel, dat het begrip zoon al wordt toegepast, voordat het officieel en legitiem is. Dat staat trouwens ook in Hebreeën 12. Ik hou mijn hand bij Romeinen 8, want daar wil ik naar terug. Maar dat staat ook in, wat zei ik, Hebreeën 12. Net citeerde ik uit Hebreeën 5. Hè. Ik ga naar Hebreeën 12. Waar het ook gaat over die zoonstelling. En over dat je niet als Esau je eerst geboorterecht moet verspelen, zoals in vers 16, want daar staat dat. Het kan dus misgaan wat ons betreft, hè. Dat was vers 16. Maar ik lees vers 5. Waar wij niet zouden vergeten de vermaning die tot u als tot zonen spreekt. Gij hebt vergeten de vermaning die tot u als tot zonen spreekt. Zijn wij het dan al? Of, officieel nog niet, maar er wordt wat gedaan alsof. We worden zo beschouwd. En die uitspraak als tot zonen luidt: mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heren en bezwijk niet als gij van hem bestraft wordt. Maar zolang wij gekastijd en bestraft worden, worden wij opgevoed, juist om tot zonen gesteld te kunnen worden. Want dat was de bedoeling. En daarom worden wij van tevoren zo aangesproken. Want dien de Heren lief heeft, kastijdt hij. Kortom, hij geestelt, het zijn zware termen, maar het gaat over opvoeding. Hij geestelt in iedere zoon die hij, nou ja, aanneemt, staat er weer, toema, aanstelt kan net zo goed. Maar het ging weer om vers 7 eigenlijk. Hè. Hier zie je dus ook dat zonen worden aangenomen of aangesteld, aangewezen, wat het maar is. Hè. En hier staat vervolgens vers 7, indien gij de kastijding, zeg maar opvoeding, verdraagt, als je je laat opvoeden, zo gedraagt zich God jegens u als zonen. Niet omdat je het al bent, maar zolang je de opvoeding verdraagt, word je als zodanig beschouwd op voorhand. En wat Willem-Alexander betreft, wij noemen hem dan ook de kroonprins. Zo van, ja, tenzij er wat misgaat, hè, en dat kan gebeuren. Vroeger gebruikte ik prinses Irene als voorbeeld en daar ging het mis dus. Hè. Maar ik hoop dat u die terminologie begrijpt. Hè, dat een uitdrukking al op voorhand gebezigd wordt, terwijl het nog niet officieel is. Dat is volstrekt bijbels. Terug naar Romeinen 8. Zoveel als ze door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Betekent dus in feite, die zullen zonen van God worden. Sterker nog, het volgende vers zegt dat ook eigenlijk. Want daar staat, gij hebt niet ontvangen de geest der slavernij, wederom tot vrezen. Dan word je dus slaaf, hè, dienstbaarheid, de slavernij. Maar u weet, slaven zullen niet erven. Maar gij hebt ontvangen de geest der, en daar staat dat woord, dat we er straks lazen in Efeze 1 vers 5. Gij hebt ontvangen de geest der zoonstelling. De vraag is, waar leidt die geest ons dan naartoe? Zoveel als ze door de geest Gods geleid worden. De vraag moet zijn, waar leidt die geest ons naartoe? Want dat weet je dan, we worden geleid. Je weet toch weten waar naartoe? Je staat hier, iemand grijpt je bij de hand, neemt je mee en die leidt je. Je weet toch weten waarheen of niet? Als het tenminste lijden is met een kort ei. met lang ei is, dan is het leidzaam en dan kan het je niet schelen, dan ga je maar gewoon weten. Dan, hè? Dan laat je je lijden, oké. Okay. Maar je wilt toch weten waar naartoe? Nou, dat zegt vers 15. Die geest heet de geest der zoonstelling. Waar leidt hij ons dus naartoe? Naar onze zoonstelling. Heb je dat? Ik moet trouwens even wijzen naar een parallelle tekst. Dat is Galaten 5 vers 18. Staat er in mijn Bijbel ook bij afgedrukt, die verwijzing. Galaten 5 vers 18. Ik moet toch even voor de zekerheid kijken of het wel klopt. Ik dacht het wel. Korinthe, Galaten 5 vers 18. Ja, die bedoelde ik ook, ja. Daar staat, maar indien gij door de geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. Zodat al degenen die de wet prediken niet door de geest geleid worden. En te vrezen van dat ze ook niet tot zonen zullen worden gesteld. Want zolang zij nog onder de wet zijn, zijn zij slaven van de wet. Dat is dienstbaarheid. En ook Romeinen 8 vers 15 zegt dat. Hè? We hebben niet de geest ontvangen der dienstbaarheid. Wederom tot vrezen, terug onder de oude verbond. Maar gij hebt ontvangen de geest der zoonstelling. En dat is een kwestie van vrijheid. Die vrijheid is zo vrij dat je er ook voor kunt kiezen om je niet te laten leiden naar de zoonstelling dus. Hè? Want iemand die een kroon krijgt, om zo te zeggen, die moet vrij zijn. Die moet niet. Als zo iemand is onder het juk van iets of iemand anders, dan heeft hij de macht niet. Dan is hij onderworpen namelijk aan de macht van een ander. Dat kan dus domweg niet. Vandaar dat het volstrekt onmogelijk is dat de slaaf erft. Hè? En dat is ook wat Galaten zijn, maar dat was één bladzijde eerder. Nee, dezelfde bladzijde nog in mijn Bijbel. In het eind van Galaten 4 staat dat namelijk. Precies hetzelfde. En dan worden Isaac, Isaac en Ismaël tot voorbeeld gesteld. De zoon van de dienstmaagd zal niet erven met de zoon van de vrije, ontleend aan Genesis. Kortom, Galaten zegt dan ook, sta dan in de vrijheid. Was dat niet 5 vers 1? Ja. Sta dan in de vrijheid waarmee Christus u heeft vrijgemaakt, want als we niet in de vrijheid staan, zullen wij niet erven. Is dat niet wat al te zwart-wit? Maar zo zwart-wit staat het in de Bijbel. Ik heb niet de vrijmoedigheid om meteen te zeggen, naarmate wij niet in de vrijheid staan, zullen wij niet erven. Of zo. Hè? Want zo staat het niet in de Bijbel. Dus de Bijbel is het zwart-wit. Het is niet een en het ander. Je bent of een dienstknecht of je bent vrij. En verlossing is verlossing omdat het inderdaad ons plaatst in de vrijheid. Toch? Dat is dan die vrijheid van dat nieuwe verbond, waar wij eerstelingen van zijn en daarom ook erfgenamen. Terug naar Romeinen 8. Gij hebt niet ontvangen de geest der slavernij, wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der zoonstelling. En de vraag was, waar leidt hij ons naartoe? Naar zoonstelling. En als wij door de geest Gods geleid worden, zijn wij niet in dienstbaarheid. Galaten, of Romeinen 8 vers 15, of onder de wet. Dat is Galaten 5 vers 18. We hebben nog een andere. Die geest, die zou ons leiden. Ja. En nou is niet de vraag deze keer waar naartoe, maar waarin. Dat wil zeggen, waar bestaat die leiding in de praktijk uit? Hij leidt ons in heel de waarheid. Daarom heet hij ook de geest der waarheid. De geest der zoonstelling heet ook geest der waarheid. En dat is zo, omdat wij die vrij zijn en geroepen zijn tot koningschap en priesterschap, wij zouden in de eerste plaats de waarheid kennen. Als je de waarheid niet kent, kun je namelijk niet koning zijn. Of we nemen de andere termen, als je de waarheid niet kent, kun je ook niet recht spreken. Dus het begint met waarheidsvinding. Daarom leidt de geest ons in heel de waarheid. En niets dan de waarheid. Hè? Toch? Ja. En dat is toch wat anders dan dikwijls geassocieerd wordt met het idee dat wij geleid worden. Hè? Men denkt, wij worden geleid door dit leven heen. Bij alle beslissingen en alle gevaren in het leven is het de hand van de Heer die ons daardoorheen leidt. Maar dat is niet wat de Bijbel leert, hoor. Moet u teleurstellen dan, dat is niet wat de Bijbel leert. Als u dat dacht, dat is niet zo. Sterker nog, als dat het geval zou zijn, dan zijn we niet eens vrij. Kinderen. Pak je bij de hand en die leid je door het leven heen en bescherm je voor ellende en voor omstandigheden enzovoorts. Dat is het niet. Hij leidt ons in heel de waarheid. Daarom is het zo tragisch. En ik ben er kwijt dat ik daar altijd heel scherp over doe, maar dat meen ik ook serieus. Is het zo tragisch dat gelovigen zich wel willen laten leiden, maar zeker niet in de waarheid. En daarmee sluiten ze zich gewoon weer aan bij de wereld die beheerst wordt door de leugen en door de vader der leugen. Waar de waarheid in ongerechtigheid ten onder wordt gehouden. Niet alleen wij kunnen de waarheid kennen, wij zouden de waarheid kennen en wij worden in de waarheid, in heel de waarheid, geleid. Zie? En dat is onze verantwoordelijkheid, dat we ons daarin laten leiden. Dus niks bijzonders, zo werden wij als kinderen, wij, want ik ben van voorkals, hè, werden wij op school ook opgeleid. Hè. Je had helemaal geen bal in te brengen, zal ik maar zeggen. Je moest horen, luisteren. Hè. Dat is waar. En er werd van hoger hand bepaald wat aan de beurt was en wat je nou moest leren en dan dat en dan dat. Dat is uiteindelijk altijd nog de snelste methode. Moet ik achteraf tot mijn schande vaststellen. Ja.
Door schade en schande wordt meer reizen.
Ja, 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 ja. Maar hoe dan ook. Ja, als die leiding klopt, wel. En dat is natuurlijk toch niet altijd het geval. Ik blijf erbij dat heel veel dingen die we eigenlijk gewoon zouden moeten weten, wij allemaal als mensen, dat ze die ons onthouden, want die worden niet onderwezen. En dat is voor mij achteraf altijd een groot probleem om dat alsnog in te vullen. Want dan zegt men gewoon, heb ik nooit gehoord, dus het kan niet waar zijn. Hè? Belachelijk is dat, net alsof je alleen in je jonge jaren wat zou leren en wat ze horen en dan is het waar. Als later iemand je wat vertelt en zegt, heb ik nooit gehoord, dus het kan niet waar zijn. Ja. Hè? Nou goed. Moeizaam is dat. Moeilijk. Maar de geest zou ons in heel de waarheid leiden. Efeze 1, lazen we er straks, aan het begin van de avond, Efeze 1 vers 5. Het is wel aardig, want in Efeze 1 staat ook dat het een van onze zegeningen in Christus is. Niet alleen dat wij tevoren verordineerd zijn tot zoonstelling, maar ook dat God ons bekendgemaakt heeft, vers 9... ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil. Nou, ongeacht wat dat dan allemaal inhoudt, want het is nogal veel namelijk, het betekent toch dat dingen die in het algemeen voor de wereld verborgen zijn, van Gods wegen aan ons bekendgemaakt worden. En ik moet er meteen bij zeggen dat in de eerste plaats hij daar belang bij, wij ook, maar hij heeft daar belang bij. Hij heeft ook belang bij onze opvoeding, want hij heeft ons tevoren verordineerd tot zoonstelling. En daarom zeg ik dus straks, het is niet om je erg ongerust over te maken, je moet die dingen aan de Heer overlaten, maar je moet je wel in de waarheid laten leiden natuurlijk. Hè? En dan niet zeggen, heb ik nooit eerder gehoord, dus kan niet waar zijn. Dat noem ik nog eens arrogant. Hè? Ja. Goed, nou, terug naar Romeinen 8. Gij hebt ontvangen de geest der aanstelling tot zonen, door welke wij roepen, Abba Vader. Dat is ook een hele mooie. Door welke wij roepen Vader, dat is mooi, want we hebben het een paar avonden over vaderschap gehad, zo links en rechts, en hebben gezien wie Vader is, hè, wat dat is, hè, Vader. Dat is degene die erfenis geeft en hij is dus ook degene die tot zoon stelt. En als we ons bewust zijn dat we tot zonen worden gesteld, dan noemen wij God dus inderdaad onze vader. Een uitdrukking die in het Jodendom helemaal niet gebruikt wordt, hè? Dat weet u, hè? Toen de Heer Jezus God zijn vader noemde, toen werd hij meteen beschuldigd van godslastering. Men was het hele begrip dus kwijtgeraakt. Eigenlijk. Hè? Nou ja. Maar de vraag is, naar aanleiding van dit vers, waarom staat er een Hebreeuws woord bij? Ik vind hem prachtig, hoor. Want Abba is vader, maar dan in het Hebreeuws. Binnen het Grieks is dat ook een vreemde taal. En men heeft het Grieks vertaald en het Hebreeuws dus ook maar laten staan. Blijft een vreemde taal, maar je blijft zitten met de kwestie dus. Waarom staat het dan... Je kunt zeggen, waarom staat het twee keer vader? Maar dat is niet de goede vraag, hè? De vraag is, waarom staat het er ook één keer in het Hebreeuws bij? En er is maar één antwoord op natuurlijk, hè? Dat dat begrip vader en zoon waarover hier gesproken wordt, een Hebreeuws begrip is. Impliciet een Bijbels begrip in de zin van oud-testamentisch. Want het Oude Testament komt tot ons in het Hebreeuws. De tekst verwijst ons dus naar begrippen als vader en zoon in het Oude Testament. En de aardigheid is dat dezezelfde uitdrukking, Abba, vader, inderdaad ook geciteerd wordt in de Galatenbrief, waar een flink gedeelte over hetzelfde onderwerp gaat. Hè? Wij zijn niet kind, we zijn kinderen misschien, maar we zouden niet kinderen zijn of blijven, want onder de wet, dan blijf je kind. Je moet een keer onder die wet uit. En voor dat doel heeft men de puberteit uitgevonden. Komt vanzelf een tijd dat je je niet meer onder de wet laat plaatsen. En denkt, ik kan het nou zelf wel. En hoezeer het dan ook te verdedigen valt, er is een boek over volgeschreven, hoezeer het ook te verdedigen valt dat ook een kind van God onder de wet zou moeten leven, dan moet dan toch een keer een tijd komen dat het kind van God zegt, oké, en nu neem ik mijn eigen beslissing en laat ik het niet meer voorschrijven. Als zoon van de vader, zo werken die dingen. Niet dat ik propageer dat een kind van God op welke wijze dan ook onder de wet geplaatst zou moeten worden, overigens. Echt niet. Maar Galaten zegt, de wet is voor kinderen. En hij port die Galaten aan en zegt, jullie zouden je moeten gedragen als zonen. Dat is de bedoeling. Nou goed, blijf maar bij deze lijn, maar dat is de strekking van Abba, vader. Het is niet zomaar iets wat ons hier verteld wordt, alsof het iets nieuws zou zijn. Het is een volstrekt fundamenteel Bijbels begrip. Dat wil zeggen, het ligt ten grondslag aan alles wat ons in de Bijbel voorgehouden wordt. God geeft wat, maar aan wie? En naar wie wordt het overgedragen? Wie krijgt er deel aan? We volgen hier de volgende versen. Vers 16. De geest zelf. Niet diezelfde geest, maar de geest zelf. Dat is dezelfde geest overigens. Maar de geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. Heb je dat? We hebben die geest ontvangen door welke wij roepen Abba Vader. Maar de geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. Wij zijn nog geen zonen. In ieder geval niet officieel. En dan verder, en indien wij kinderen zijn, dit is goed vertaald dus, hè? Dat is een ander woord dan dat woord kind in vers 15 en in vers 14. Dit is echt kinderen. Indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen van God dus. Erfgenamen. Dit is ook een lastige term, omdat het woord erfgenaam ook in gewoon Nederlands, maar ook in de Bijbel, gebruikt wordt voor degene die de erfenis in ontvangst heeft genomen, maar ook voor degene van wie verwacht mag worden dat hij de erfenis ooit in ontvangst zal nemen. Het is niet hetzelfde, want degene die ooit de erfenis in ontvangst zal nemen is waarschijnlijk kind. En in ieder geval degene die de erfenis in ontvangst neemt, of genomen heeft, is zoon. Als je dat één keer weet, heb je met de uitdrukking nooit meer problemen. Je weet wat hierover gaat. We zijn kinderen, God zijn erfgenamen. Die erfenis hebben we nog niet, maar die erfenis wordt, zei Petrus, Dat is mooi. Peter, wat zei Peters ook alweer? 1 Peters 1. Die zei, God heeft ons wedergeboren. Waar ben je dan? Kind van God. Ben je uit God geboren? God heeft ons, 1 Peters 1 vers 3. God heeft ons wedergeboren tot, heb je dat woord weer, een doel. En je weet wat er komt, hè? En dus staat er nu, tot een levende hoop. En dan weer een keer tot, want er komt hetzelfde. Een levende hoop namelijk, tot een onvergankelijke, onverderfelijke, onverwelkelijke erfenis die voor u bewaard wordt in de hemel. Een erfenis. En daarna staat erachter dat wij bewaard worden voor de erfenis. Daarom zei ik, maak je er niet al te veel zorgen over. He? Maar niettemin, dat is de gang van zaken. Wij zijn kinderen Gods en onze levende hoop is die erfenis die voor ons bewaard wordt. Dan wel, en er staat weer een paar, en dat staat in Titus, en daar staat onze zalige hoop is de verschijning der heerlijkheid. Maar dat is een van de woorden voor die erfenis. Wij zijn geroepen tot een erfenis, geroepen tot heerlijkheid. En zoals ook Christus zelf in heerlijkheid. En dus in zijn erfenis als de koning zal verschijnen. In grote kracht en heerlijkheid en zo. Hè? Goed. De geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Komma. Erfgenamen, het woord wordt herhaald. Ik krijg dus zo'n nadruk. Hè? Want het had niet gehoeven. Had ook gewoon door kunnen lezen. Zo zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God. En nog een keer. En mede-erfgenamen van. Of met zouden wij zeggen, maar goed. Mede-erfgenamen van Christus. Hier staat dus precies hetzelfde als in Efeze 1. Wij zijn in Christus. En die is erfgenaam. En waar we in Christus zijn, erven wij dus met Christus. Het enige verschil is, hij heeft die erfenis al bij nog niet. En toen heb ik het nagevraagd bij de Korintiërs in 1 Korinthe 15, waar de apostel Paulus schrijft, nou ja, vlees en bloed beërven niet. Hè? En daarom moeten wij veranderd worden. Wij zullen wel niet alles sterven, maar we zullen wel degelijk alle veranderd worden, want het onverderfelijke het verderfelijke erft het onverderfelijke niet, enzovoorts. Hè. Dus eerst komt de verlossing van ons lichaam, dat is wat het betekent, en dan erven wij. Maar dat staat hier ook, in de volgende verse, maar ik vrees dat ik daar dus niet meer aan toe kom. Nu. Maar staat er wel. Goed, laat ik die sprong dan maar maken. Dan neem ik hem volgende keer wel weer op. Daar staat in vers 23. Maar ook wij zelf. Er werd even uitgeweid over de positie van de mensheid in het algemeen. Maar nu, wij zelf die de eerstelingen des geestes hebben. Het is wel aardig, want er zijn ook handschriften waar staat niet hebben, maar zijn. En als u mij vraagt, dat is de betere lezing. Maar dat doet er verder niks toe. Wij hebben de eerstelingen des geestes, maar het maakt ons zelf tot eerstelingen des geestes. En let op het woord eersteling. Het woord begoor en eventuele synoniemen in het Oude Testament, als aanduiding van het eerstgeboorterecht, wordt vertaald met eerstgeborene, als het over schepselen gaat die nou helemaal geboren worden, zoogdieren, van uw vee en van uw ezel en wat het allemaal was, maar ook van de mensen uiteraard, eerstgeborene, dan wordt die term gebruikt. Maar ja, als het gaat over graan en zo, om de eerste vruchten van de oogst, kan je dat onmogelijk serieus vertalen met eerstgeborene. Hè? Toch? Dus hoe vertaalt men dan? Met eersteling. In het Oude Testament al. Nou, het Nieuwe Testament ook. Schiet me ineens Jacobus te binnen. Jacobus schreef, God heeft ons gebaat door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn, Petrus zou zeggen, hij heeft ons wedergeboren tot een erfenis. En Jacobus zegt, Jacobus 1, zegt, hij heeft ons wedergeboren door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn eerstelingen, zijn er schepselen. Maar het gaat over eerstgeboorterechten, dus zonstelling. Tenzij je die begrippen nog steeds niet kent. Maar ja, als je daarop moet ingaan, dat duurt een paar avonden, hè. Dan stamp ik er allemaal schrikken. Dan gaan we de hele avond bladeren in het Oude Testament waar die termen gebruikt worden. Dan moet je het wel leren. Er zit niks anders op. Ja. Eerstelingen, eerstgeborenen. En daarom, wij hebben het niet maar, hoe je kunt zeggen, wij hebben de geest ontvangen als eersten. Dat kan. Maar zijn is beter. Namelijk wij die de eerstelingen des geestes zijn, wij zelf, zuchten in onszelf, kreunen in onszelf. De gedachte is, wij lijden ook met een lange ei, voor degenen die het opschrijven, met een lange ei, wij lijden ook, want wij laten ons lijden met een korte ei. Ja. Wij zuchten in onszelf, verwachten de zoonstelling. En waarom kreunen wij daarbij? Nou ja, Hebreeën 12 heb ik al gelezen, wat laatst ook alweer. Kastijding, geeseling. Jongens, hè? Ik had het net allemaal verdrongen. En dan komt het weer boven allemaal, ja. Ja, het is opvoeding en opvoeding is hard, volgens de Bijbel. Nou ja, je kunt het iets zachter maken, maar dan duurt het langer. En je kunt het heel zacht maken en dan komt het nooit goed. Dan word je niet volwassen. Zonder vallen word je niet groot, heet dat, hè. Zo is men het. Wij verwachten namelijk de zoonstelling, comma, de verlossing van ons lichaam. Er staat namelijk, ik vind het altijd jammer, want de vertalers die halen zo'n stijlfiguur weg. Dat heet een appositie, waarbij twee termen tegen elkaar aangeplakt worden zonder cement ertussen, zonder leestekens. Zonder komma's, zonder voegwoorden, want die voegen, weet je wel, cement. Zonder voegwoorden staat gewoon tegenover elkaar. Namelijk onze zoonstelling en de verlossing van ons lichaam vallen samen. Het is niet echt één ding, maar in de praktijk wel. En de verlossing van ons lichaam is, nou ja, de ultieme verlossing van ons lichaam is ter gelegenheid van dat wij allen veranderd zullen worden. Ik heb het over de opname van de gemeente, want dat is weer precies hetzelfde in de praktijk als onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Dan worden wij namelijk bekleed met heerlijkheid, of wellicht overkleed. Dat is 2 Korinthe 5, hè? Dat we bekleed of overkleed zouden worden, want, nog steeds 2 Korinthe 5, wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Maar vergelijk je die schriftplaatsen, is het gewoon één gebeurtenis. Wij ontvangen een verheerlijk lichaam, dat wil zeggen heerlijker dan het aardse, maar hoe heerlijk het precies is, heeft van doen met het resultaat van onze opvoeding. Kun ik zeggen, wordt als loon beschouwd. Maar dat is nog steeds die erfenis. Maar het wordt gerealiseerd echt pas bij de verlossing van ons lichaam. Want wij zijn in hope zalig geworden. Dan ga je weer naar 1 Petrus 1. Wedergeboren tot een levende hoop. Waartoe? Tot een onvergankelijke erfenis die voor ons bewaard wordt. Of die bewaard wordt in de hemel. Voor u die bewaard wordt. Maar zo staat het, dan lees u het maar eens na, hè. Een lange zin. Erfenis wordt voor ons bewaard en wij worden bewaard voor de erfenis. En onderweg lijden wij enigszins, zegt Petrus. Dat zijn de volgende woorden, want het is beproeving en daarmee opbouw van ons geloof enzovoort. Geloof waarin ook alweer? We zijn onder. De geest der zoonstelling, de geest der waarheid, leidt ons naar onze zoonstelling. En wat wordt het dan beproefd? Ja, ons geloof. Geloof waarin? In de waarheid dus. Nou ja, in het woord van God. Daar gaat het allemaal over, hè? Nou ja. Wij hebben het daar nog over de volgende keer. Ja. En wij zullen de Heer danken voor deze avond.